Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Houtkeet trapt het af. Zo noemt hij zelf zijn opruststelling. Want ook radiomensen gaan met pensioen tot spijt van wie het benijdt. Welke waren Jans mooiste radiomomenten ever? En wie moeten we op zijn uitvaart draaien? Niet dat het al zover is. Bij lange niet. De toekomst lacht deze oudere jongeren tegemoet. Maar je kunt toch maar beter goed voorbereid zijn. Dag Jan, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit vrij constant op een berg. En ik vind dat zorgwekkend. In die zin dat het dal onvermijdelijk ooit komt. Het komt niet op verzoek. Het komt op een moment dat je het niet verwacht.
Na je pensioen?
Dat heb ik niet gezegd. Maar nee, maar ik vind dat. Ik maak me daar. Als ik me ooit eens zorgen maak, dan is het. Dat ik het gevoel heb van op een soort constant high. En daar moet onvermijdelijk wel eens een dal komen. En ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen.
En hoe lang ben je al high?
Van in de wieg, vrees ik. Ik kan me, ja, nee, iedereen heeft zijn dipjes wel eens op persoonlijk, op professioneel, op amoureus gebied, wat dan ook. Dus die dipjes die komen onvermijdelijk, maar die hebben nooit lang geduurd en die zijn nooit terminaal of fataal geweest.
Onverwoestbaar optimistisch.
Ja, mag het?
Ja, maar ik ben altijd beducht voor optimisten.
Zij zijn praatjesmakers. Zij proberen je een vrolijke wereld te verkopen. Ik heb niks te verkopen, Pat. Ik kom ongewapend, niks in de handen, niks in de mouwen. Ik kom als iemand die veel plezier beleeft in wat hij doet en met wie hij het kan doen.
Ja, maar misschien ben je blind voor de dingen die zich. Enfin, je zit op een nieuwszender al jarenlang, mm-hmm. Dan kun je er toch niet omheen. Draai je knop om of aan van je radio en je wordt eigenlijk overspoeld door de meest onwaarachtige dingen.
Natuurlijk, maar je wordt ook verplicht van vooruit te kijken. Als je in het nieuws verdrinkt, en het is waar wat je zegt, het is soms moeilijk om het licht aan het einde van een tunnel te zien. Het ligt een beetje in de tijdsgeest, denk ik. Ja. Mensen denken dat we echt in een tijdsgevricht zitten waar we weinig perspectief nog hebben. Ik kan daar niet in verdrinken. Ik blijf zwemmen.
Ja, dat
tegen
is
beter weten. Nee,
en
misschien.
Ik vrees dat je gelijk hebt. Het risico van een gesprek als het onze, Jan.
Maar ik hoorde onlangs bij jou Lieven de Kouter.
Ja.
Een paar weken geleden. Die ook die de ergste catastrofen voorspelde. Die zei van ja, de wereld is eigenlijk recht op zijn eigen ondergang aan het afvaren. En toch ben ik verplicht. Al was het maar aan mijn kinderen, in mijn geval ook kleinkinderen, ben ik het verplicht om optimistisch te blijven.
Ethisch.
Om te geloven in een goede afloop of in een toekomst die iets brengt.
Hij zei, in de theorie ben ik een pessimist, in de praktijk een optimist.
Ja, en ik ben beide. Ik ben zowel in theorie als in praktijk een optimist. Maar ik denk daar ook niet veel over na. Het is een beetje hoe je in elkaar zit, denk ik. Hoe je de dingen... Wat helpt, denk ik wel, is dat je de relativiteit van jezelf durft onder ogen te zien en dat je dat toelaat.
Ja, je kunt ook natuurlijk te zeer gaan relativeren. Hè?
Daardoor soms geholpen door collega's als Patton hebben, bijvoorbeeld.
Ja. Wel, het risico, wou ik zeggen, voor een gesprek als het ons is, we zijn inderdaad al meer dan een kwart eeuw collega's. Mm-hmm. En dan zou je toch denken van, die kennen elkaar. Mm-hmm. Dat is een van de voordelen van deze baan, dat als er dan iemand met pensioen gaat, dat je beroepshalve, en dus je wordt ervoor betaald, even mag stilstaan bij zijn carrière. Dus. En dan denk ik, maar wat weet ik van die man? Weinig.
Mm-hmm. Vind jij dus dat collega's, want we hebben een professionele relatie gehad, nu niet meer zo. Vind je dat je alles moet delen met iedereen?
Zeker niet. Maar bijvoorbeeld, maar waar woont hij eigenlijk? wat denkt hij echt van de wereld? Je hebt dus gezegd, ja, eigenlijk de persoonlijke verhalen doen er niet toe. De persoonlijkheid, daar gaat het om. Maar je gaat er heel ver in, hè? Ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig als ik ben. Zo eens gaan polsen bij andere collega's. En het woord dat heel vaak valt is, als het dan chic is, een enigma. Het is iemand die je eigenlijk niet kunt kennen.
Mm-hmm. Dat vind ik dan jammer, want dat is geen opgebouwd bastion jammer. Of geen vesting van mensen mogen binnen in mijn leven. Ik denk alleen, en dat heeft misschien ook te maken, wij zijn, of je dat nu graag hebt of niet, Pat, wij zijn toch public servants, civil servants. Wij staan ten dienste van een samenleving die ervoor zorgt dat wij de middelen hebben om te doen wat we doen. En in de afgelopen 6 jaar met name, waar ik dat programma op Radio 1, dat interactieve programma heb gemaakt, ja, daar stond alles in functie van de persoonlijke verhalen vaak van mensen die inbelden, die onderwerpen aandroegen, verhalen aandroegen. En wij die dan op zoek gingen naar gelijkaardige of tegensprekelijke ervaringen en naar wat expertise. Dus die dienende rol, daar ben ik niet van afgeraakt. En die heb ik wel beseft, denk ik, van de eerste dag dat ik hier in dienst ben gekomen.
Is dat een generatiekwestie? Want ik herken me in nogal wat dingen van jou. Bijvoorbeeld, dat wordt ook over mij gezegd. Wie is dat eigenlijk? Je kent die niet. Ik vind ook niet dat dat nodig is. Integendeel, je gaat voor die mediamens lopen. Maar vandaag is er een generatie die daar helemaal anders mee omgaat.
En misschien hebben zij gelijk. Zij hebben er veel minder probleem mee. Zij, en dus, ik mag niet, en ik wil ook niet in een wij-zij-verhaal vallen, maar een jongere generatie heeft daar veel minder moeite mee om zichzelf prijs te geven, bloot te geven. We leven ook in een tijd waar alles in beeld wordt gebracht, of je het nu graag hebt of niet, gedeeld met elkaar. Het is een andere generatie. Is dat, ik vul daar geen moreel oordeel over. Nee. Ik vind het best ook. Okay.
De Instagram-generatie.
Hè? Ja, ik voel daar zelf, ik heb die vaardigheid ook niet en ik voel daar absoluut de behoefte niet toe. Ik ben een matige gebruiker, denk ik zelf. Ik ben vooral een kijker en een luisteraar op sociale media, niet zozeer een poster of iemand die zichzelf profileert. En dat vind ik een comfortabele positie.
Achter een microfoon zitten benadert het orgastische, citeer ik Jan Houtekiet.
Ja?
Ja, dat wil ik. Ja, zeker.
Dat vind ik sterk over.
Ik citeer letterlijk, hè?
Kijk, het is het mooiste voor mij. Enfin, het is ongeveer het enige vak
dat
ik
afzwak. Achter een microfoon zitten benadert het orgastische.
Ja, je komt natuurlijk op de momenten, dat moet ik jou niet uitleggen, Pat. Op momenten dat je het gevoel hebt, wij hebben een goede uitzending gemaakt. En we maakten er met de ploeg waar ik nu 6 jaar mee heb mogen samenwerken. We maakten er een sport van om op het moment dat ik de studio uitkwam en zij aan hun redactieomgeving zaten om
een tegen orgasme elkaar te hebben.
Luidkeels te roepen, het was er ene. En het was er ene, dan bedoelden wij een topshow.
Oké. Ik wil het eigenlijk niet meemaken. Begrijp je dat?
Nee, absoluut.
Deviso.
Diegene heeft daar recht in.
Jan, wij doen dingen voor jou. Ook maar één keer, en nu je weg bent, mag dat. Nog niet helemaal, want op Klara zul je blijven volgend seizoen met Rigel.
Ja.
Lavier Rigel, van 6 tot 8. Maar eigenlijk ben je al min of meer voor de media begraven. Mm-hmm. Dus vonden we, ja, we gaan die man toch wat pleziertjes verschaffen. Normaal moet je hier teksten lezen. En dat is dan vaak, je kent het programma. Ja. Het kan niet chic genoeg zijn.
Ja.
Nee, zegt Woutekiet, ik wil gewoon radio luisteren.
Tuurlijk.
Wat waarom natuurlijk? Ja, lees jij dan niet of zo?
Natuurlijk wel, maar het was een laat 20e eeuwse denker en visionair eigenlijk, die mij attendeerde op de vaststelling c'est le ton qui fait la musique. Dat was een zekere P. Donnet die mij toen bij collega's waren bij Radio 1 dat onder de neus wreef. En gelijk had hij. En daarom, beste Pat, heb ik niet voor het droog voorlezen van teksten gekozen, maar wel meteen de boodschappers van die teksten. Ik wil die horen. Mm-hmm. Vandaar. Mm-hmm. Dus het is niet enkele radio. Het is ik heb een stuk uit een radiocolumn gekozen. Ik heb ook een stuk uit een tv-programma. Uit de tijd dat je nog heel lange interviews kon maken. Die werden integraal, vermoed ik, uitgezonden. Ja. Het was maar we gaan nu nog niet verklappen wat dat is. Mm-hmm. Maar ik wil die mensen ook horen. Als je 40 jaar in de radio hebt rondgelopen, dan weet je wat de waarde is van de toon. De manier waarop dingen gezegd worden.
Dat is gek, hè? Bijvoorbeeld in Houtekiet komen vaak. Enfin, dat is zelden of nooit radio-riool. Ik bedoel, je krijgt daar soms mensen die terecht woedend zijn of die hun frustraties moeten uiten. Maar dat is niet à la Twitter waar je soms de meest vunzige rioolbagger over je heen krijgt. Dat is het niet, hè?
Wij willen niet, en we zijn erin geslaagd, mag ik zelf zeggen, om niet het putje te zijn. Dat was ook een beetje mijn vrees in 2012, toen men mij vroeg om dit te komen doen. Dat wil ik niet zien gebeuren. Dat we inderdaad een soort zuurhaard worden, een putje waar iedereen zijn gal kan komen spuien. En ja, er zit verontwaardiging. En dan op dat moment wil ik weten waarom die verontwaardiging. Wat is je persoonlijke verhaal? En hoe kunnen we daar uitgeraken? Hoe kunnen we daar aan tegemoet komen? Altijd vooruitkijken en naar een oplossing op zoek gaan.
Maar heeft het er net niet mee te maken dat Twitter, dat lees je? Ja. Radio hoor je.
Tuurlijk.
Hoe het wordt gezegd.
En je hoort een verhaal met een begin, een middenstuk en een einde. Twitter is 140, nu 280 tekens. Je kunt alles uit zijn verband halen. Het gaat supersnel. Het reageren op tweets gaat supersnel. De golven zijn ook heel kort. Een radio-uitzending zoals ik ze maak, zoals jij ze ook maakt, is tenslotte wel een uur. Je zult zeggen maar een uur, maar het is wel een uur dat je kunt maken. Het zijn 60 minuten waarin je verhalen kunt laten vertellen. En daarom dat het medium mij zo aantrekt, veel meer dan de korte, de flitsende media als Twitter. En ik ben de laatste om cultuurpessimist te zijn over Twitter. Twitter zal zijn plek krijgen. Is die nog even aan het zoeken, zoals Facebook zijn plek zal krijgen. En misschien op termijn zal verdwijnen. Maar we moeten daardoor. En we leren daar, denk ik, als samenleving ook uit hoe we beter met elkaar in conversatie kunnen gaan.
Beter. Vind jij de manier waarop wij met elkaar omgaan, en dan heb ik het niet alleen over Twitter, Facebook, noem maar op, social media, misschien zelfs ook gewoon dagelijks.
Ja.
Is dat nog, is dat hoffelijk overwegend of is dat overwegend brutaal?
Je benoemt daar iets wat ik zelf met exact dezelfde term benoemd heb. Ik heb altijd nagestreefd, zelfs in de periode dat ik op Studio Brussel met andere dingen bezig was, toch een vorm van hoffelijkheid. En dat vond ik zeker voor de afgelopen 6 jaar bij Radio 1, vond ik dat bijna een conditio sine qua non, dat je respectvol en hoffelijk met luisteraars omgaat en hen de kans geeft om dat verhaal te vertellen. En toch kreeg ik geregeld het verwijt, je laat de mensen niet uitspreken. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de dwang van de klok. Je werkt tegen de klok.
Je zult dat toch ook wel hebben gezien wat er allemaal over jou wordt geschreven?
Tuurlijk.
Over onze. Een misogene klootzak, als ik even mag citeren.
Nee, een misogyne zak.
Een klootzak ook, hoor.
Ja. Ah, klootzak ook.
Ja, ja.
Okay. Prima.
Ah, je kent hem bijna uit het hoofd. Opgeslingerd. Ja,
gelukkig, beste Pat. En dat is echt waar. Je moet me geloven. Ik lees sociale media sporadisch. Maar ik heb gelukkig een heel attente redactie die mij niet spaart en die dat soort van opmerkingen wel uit de pool vist en mij voorlegt.
Is er een verschil tussen de Houten Kiet van nu en de Houten Kiet van Hallo Houten Kiet?
Nee. Geen enkel.
Waarom
geen
was je enkel. Toen wel cynisch en kon je wel mensen er doorheen?
Ik was niet cynisch, ik was speels. Dat is iets helemaal anders dan cynisch. Ja, het was een spel, het was een code.
Weet je nog dat er mensen jou een fascistoïde zak hebben genoemd toen?
Dat weet ik nog en ik zal je zeggen wie dat was. Dat was Luc Perceval.
Niet? Hij onthoudt dat allemaal.
Ja, maar ja, dat stond wel in een krant, een artikel. Ja. Naar aanleiding van de mensen herinneren zich misschien dat ik toen ook af en toe eens klemtoon, een regionale klemtoon, imiteerde. Met name de Limburgse tongval. Als die te horen was, dan ging ik daarin mee en imiteerde ik die. En dat viel heel slecht bij, met name bij Luc, omdat hij vond dat ik me neerbuigend uitliet over de Limburgers, of de West-Vlamingen, of de Oost-Vlamingen. Het maakt niet uit. En dat ik mij dus bezondigde aan fascistoïde technieken. En dat viel bij mij toch wel heel zwaar. Want als
ook na al die jaren, kennelijk.
Ook na al die jaren. Je bent een beetje van Teflon, maar toch niet helemaal. Ik zou het nu... we zijn 25 jaar verder. Ik zou het nu makkelijker klasseren. Dat ging toen iets moeilijker.
Ja. Jan, jij speelt zich. Ik vind bijvoorbeeld de Houtkiet, waar ik ontzettend van hou, dat is de man die tackelt. Je bent heel erg snel. Je kunt, zeker tegenover mensen, denk ik, van wie je vermoedt dat ze daar wel mee om kunnen.
Precies.
Fantastisch, hè? Ja. Ik mis dat soms op de radio.
Laten we zeggen dat dus de doelstelling van dat programma, het is niet de sport, terwijl wat ik destijds op Studio Brussel deed, Hallo Houtkiet, dat was een partijtje pingpong.
Ja.
Dat was verbale pingpong.
Mis jij dat zelf niet?
Ik doe dat wel in real life. Wat ik toen op de radio mocht doen, dat doe ik genoeg. En dat zullen de mensen die vaak met mij muziek spelen of op een of andere manier, die zullen dat beamen.
Volmondig.
En ik vind misschien wel dat mensen dat wat meer moeten durven doen. Ja. Ik vind dat... dat soort verbale pingpong, en laten we zeggen soms wat harder, wat tackelen. Voor mij is dat een... Ik doe dat alleen met mensen waar ik een vriendschap voor voel en waar ik het gevoel heb dat er een vriendschap of een kameraadschap, of noem het hoe je wil, terugkomt.
Dat is op zijn Duits dus, wat zich nekt, dat sliept zich.
Precies. En als dat lukt, en af en toe lukt dat niet, maar dat is zelden gebeurd, dat je voelt van, oh, ik ben nu te ver gegaan. Eigenlijk ben ik in iemands comfortzone gekomen en ik wilde daar helemaal niet komen. Dat is een beetje aftasten en trial en error. Ja.
We zijn 1985. Dan ben je nog jong en veelbelovend. Ja, we gingen toch pingpongen?
Ja, doe maar.
We gaan luisteren naar iemand die er niet meer is. Enfin, en die heeft het over wel nog iemand die er nog wel is. Johan Antiris over kleinkunst, het Franse chanson en nog wat. Ja. Komt uit een kwart eeuw kleinkunst. Dat wil zeggen, in 1985 was de kleinkunst dus een kwart eeuw. 1960 zullen ze als beginpunt hebben genomen. Het is een gesprek met Jan Gijzen. Je wil dat... nog eens een keer horen.
Ja, het was Jan Gijzen, nu je het zegt, die mij mijn eerste kans heeft gegeven om een muzikaal project op poten te zetten. En dat had ook met dat kwart eeuw kleinkunst te maken. Hij vroeg me om een paar avonden in de Arenberg Schouwburg in elkaar te steken, waar zangers elkaar muziek kwamen zingen of hun eigen repertoire kwamen zingen. Het was de eerste keer dat ik wat grootschaliger een project mocht op poten zetten. Ik was een beetje verbaasd dat Jan mij vroeg om dat te doen, maar ook wel lichtjes geflatteerd. En ik heb dat nadien nog ettelijke keren kunnen doen in verschillende contexten en ik heb gevoeld dat ik dat wel graag doe. En het is, zoals je zegt, het was toen ook een reeks tv-programma's, denk ik, waar de klok niet ongenadig tikte en Jan Gijzen, hij was de interviewer, volop de tijd kreeg en de spreker, Johan Antiris, bevlogen spreker, heerlijke man, volop de tijd kreeg om de lof te zingen van dat chanson in het algemeen. Hij was een chansonliefhebber, heeft mijn vriend en radiocollega Patrick Rigel, toen wij vlak voor zijn dood, een paar jaar voor zijn dood mochten we voor Radio 1 een avond vullen met repertoire van Brel. En toen is, tot een zeer aangename verrassing van Patrick, Johan op hem afgestapt. En Patrick zei, ik dacht, nu is mijn uur geslagen. Ik ga hier de mantel uitgeveegd worden door de echte kenner. En Johan is hem toen blijkbaar komen zeggen, je hebt dat heel goed gedaan en ik waardeer heel, heel erg hoe je dat aangepakt hebt.
Ik weet niet of je dat nog eens voor de ruit had moeten zeggen, want hij loopt nu al naast zijn schoenen.
Ja, kijk, maar toch was het zo. En zo iemand, die zo ongenadig was in zijn oordeel, zet de Vlaamse kleinkunst af tegen het canvas van dat Frans, vooral Franse chanson.
Voor de jongere luisteraartjes onder ons, Johan Antiris, journalist, bij KNAK begon hier op VRT ook legendarisch programma's mee mogen maken.
Satirisch weekblad De Zwijger.
De Zwijger, juist. Hij was een kenner van het chanson, heeft hier trouwens op de radio al jarenlang een programma gehad over het Franse chanson.
Een kenner en een liefhebber ook.
Een liefhebber, hè? Ja. Dat maar om te zeggen, hij kan ook ontzettend vilijn zijn. We gaan Jan Gijzen zelf niet horen.
Nee.
Alleen maar Johan Antiris, bijna 3 minuten lang.
Mm-hmm. Ik weet dat ik de reputatie van nestbevuiler heb. En ik heb het daar een beetje moeilijk mee. Maar als ik die Vlaamse kleinkunst overschouw, voor zover ik dat nu kan doen, dan komt daar niet veel positiefs uit tevoorschijn. Ik bedoel daarmee dat ik de Vlaamse liedjeszangers een gebrek aan discipline verwijt. Gebrek aan wilskracht, aan arrogantie, aan geloof in zichzelf om door te breken, om zich te overtreffen, om verder te gaan dan dat soort ambtenarenlijntje dat ze voor zichzelf getrokken hebben en waarvan ze dan verwachten dat iedereen ze helpen zal en lief voor ze zijn. En ik vind al die mensen persoonlijk, voor zover ik ze ken, lief en vriendelijk en aardig en sympathiek. Maar misschien ligt daar ook de wortel van het kwaad in. Het te weinig karakter. Het blijft allemaal blubberen. Mm-hmm. En ik neem dat de meeste van die artiesten kwalijk. Ik vind dat, dat het hun persoonlijke fout is, dat hun ambitie niet ver genoeg reikt. Neem Van het Groene Woud, vind ik een superpersoonlijkheid. Dat vind ik een prachtige man. Je ondergaat bij alles wat hij doet zijn intelligentie, zijn heel persoonlijke levenswandel. Die laat zich niet strikken voor een of andere sfeer. Die laat zich niet door de sfeer gijzelen. Die zoekt zijn eigen weg op een indrukwekkende manier. Maar in de liedjes, voor zover ik ze ken, ik ken het repertoire niet zo goed, ben ik toch weer ontgoocheld. Dat ik denk, ja, je maakt je er toch weer met een grapje vanaf. En dat kun je eens doen, dat kun je nog eens doen. En ik zeg niet dat hij het systematisch doet, maar ik verwacht veel meer van Raymond van het Groene Woud. Ik verwacht van het Groene Woud brelnummers. Mm-hmm. Maar dan misschien veel beter. Ik denk dat hij intelligenter is. Maar waar blijft die mokerslag van het Groene Woud? Ik zeg dat nu als amateur, als liefhebber. Hij doet uiteraard met alles zijn leven en zijn carrière wat hij wil. Maar, en misschien is hij gewoon te goed in die betekenis, dat waar moet hij nog optreden of waar vindt hij een publiek dat zich aan hem mee optrekt. Ik denk dat het ontzettend lastig moet zijn en ik kan mij de eenzaamheid van het Groene Woud indenken.
Ja, Johan Tieris over Kleinkun Chanson en Raymond van het Groene Woud, 1985, Jan. Mm-hmm. Ben je het ermee eens dat nog altijd de kleinkunst, of laten we het dan maar gemakkelijkheid zelf het Nederlandstalige lied het noemen, een gebrek aan organisatie vertoont, wilskracht, doorzettingsvermogen?
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het is natuurlijk belangrijk dat je zegt, het was 85, Raymond is nu ook 33 jaar verder en wat een parels heeft hij ons toch geschonken.
Juist, dat is waar.
Maar het gaat meer, denk ik, over, het gaat uiteindelijk, denk ik, over onze volksaard. Wij Vlamingen zijn misschien iets minder trots en fier en eerzuchtig en ambitieus dan bijvoorbeeld de Fransen. Ik denk dat het meer in ons DNA zit dan dat het wel specifiek op de kleinkunst van toepassing is. Het is misschien op vele dingen van toepassing. Het is ook met sporters. Als sporters naar de Olympische Spelen of naar de Ronde van Frankrijk gaan, zeggen ze ook, ik zal al blij zijn dat ik misschien een rit win of dat ik de helft uitrij. Dus dat hebben Nederlanders ook veel meer dan wij. Het is de Vlaamse volksaard die wat nederig is, wat afwachtender, wat kleiner, uit een kleinere underdog-positie vertrekt, om dan toch uiteindelijk, en Raymond van het Groene Woud is de mooie getuige ervan, een indrukwekkend oeuvre neer te zetten.
Ja, want in 1989 zal hij Je veux de l'amour maken. Dat is dus na dit... Mm-hmm. Ja, oké, okay, maar wel zijn teksten.
Tuurlijk.
Dan 1996, Twee meisjes. Mm-hmm. Dus dat is allemaal na wat hier aan het is. Moeten we toch wel heel klaar en duidelijk zeggen. Stoort je dat trouwens, dat het gebrek aan ambitie van de Vlamingen? Of zeg je van, ik herken mij daar wel een beetje?
Absoluut. Ik ben niet aan... ik mag weinig over mezelf zeggen, maar ik denk
Oeh,
niet
dat... Oeh, je mag weinig over jezelf zeggen. Vandaag mag
het. Vandaag mag het. Ik denk niet dat ik op die manier ambitieus ben. En dat benijd ik wel, want ik denk dat we daar wat meer kunnen van gebruiken, van brandende ambitie. Als je een paar weken in New York, om maar iets te noemen, rondloopt, ja, dat is wel een ander paar mouwen ja, wat daar gebeurt. Ja. En daar hebben wij misschien wat te weinig van, maar dat is wie we zijn. Dat is ook waar we ons situeren in dat hele Europese vasteland. We zijn altijd een soort spons geweest, mm-hmm, die heel open, heel receptief is voor heel veel culturele invloeden. Dat is ook iets waard.
6 januari 1969 slaagde de toen jonge Franse journalist François-René Christiani erin om de drie groten van het Franse chanson, worden ze genoemd, bij elkaar te brengen in een hotelkamer. Niet in een radiostudio, zoals de meesten denken. Dat was dus met Brel, met Brassens en met Ferré. Als je nu die drie moet kiezen, want jij zit toch een beetje ook in dat Franse chanson, voor wie ga je dan?
God, door hoe de zaken verlopen zijn, onvermijdelijk voor Brel, omdat ik nu al 20 jaar samen met Patrick Rigel dat repertoire van Brel van binnenste buiten gekeerd heb. En hij is toch een soort compagnon de route. En dat is misschien wat oneer aan doen. Misschien, maar Brel staat wat dat betreft wel bovenaan.
Misschien moet je dan eens met Rigel praten, want toen ik het hem vroeg, wat zou hij kiezen, zei hij Ferré.
Goeie tweede, ja. Nee, ik twijfelde even, Pat. Ga ik nu tegen de raad zijn en iets anders zeggen dan wat Pat verwacht? Maar in alle eerlijkheid, ja, de afgelopen 20 jaar hebben wij samen met Pelle gereisd. Het zou een beetje gek zijn dat ik hem niet bovenaan zou.
Ja, en toch gaan wij Ferré draaien.
Maar ja, contraire, daar hou ik van. Mensen die contraire zijn.
Ja?
Ja, absoluut.
Ik denk toch dat je valt voor dit nummer, Avec le temps.
Het zou wel zijn. Het is het nummer dat wij op het repertoire hebben. Met Patrick spelen wij natuurlijk niet uitsluitend Brel-repertoire, maar onder meer ook Ferré. En dit is het nummer waarvan ik altijd aan Patrick zeg, als we dat gespeeld hebben, dan is alles gezegd en gezongen, dan stopt het eigenlijk. Tegelijk moet ik zeggen, en dat doen we ook, dat doen we nog altijd bijna letterlijk, dat is het allerlaatste nummer van de set. Dus in de BIS-nummers is dat het laatste nummer, omdat dat alles zegt en daar niks meer achter past. Tegelijk moet ik bekennen dat we dit voorjaar een tournee gedaan hebben met repertoire dat Dalida ooit gezongen heeft. En daar was Avec le temps, zij heeft dat ook gezongen. En daar was Avec le temps het derde laatste nummer. En het laatste was Gigi Lamoroso.
Voilà.
Dus het kan wel, als je maar wil.
Ik mag het hopen, want anders zitten we uitgepraat.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disait tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment avec le temps on n'aime plus.
Je moet van beton zijn om hier aan te weerstaan. Midscheeps in het hart, avec le temps va, tout s'en va. Ja, met de tijd gaat eigenlijk alles voorbij. Jan Houtkiet hier bij mij zit, zingt Leo Ferré. Is dat zo? Wat blijft er dan nog over, of niks?
Er hoeft niks over te blijven. Dat hoeft niet. Nee, je hoeft niks na te laten. Dingen zijn wat ze zijn en hoeven niet. En natuurlijk, je hoopt alleen dat we met z'n allen onze geschiedenis goed kennen en leren uit wat vroeger gebeurd is. En het is soms moeilijk om dat te geloven, dat we die lessen geleerd hebben.
Maar je blijft optimistisch, hè?
Ja, wat heb je eraan om je te beklagen? Ik zal je zeggen, mijn moeder verblijft in een woonzorgcentrum. En daar is een van haar medebewoners en die zegt elke dag, ik denk een keer of 100, het gaat allemaal zo rap. Het gaat allemaal zo rap. Ja, dus zij heeft gelijk natuurlijk, het vliegt voorbij, maar de vaststelling alleen al is volstaat, denk ik. Je hoeft het niet nog eens te delen.
Na 26 jaar burgerlijk huwelijk ben je in de kerk getrouwd. Mm-hmm. Dat is zo een van de weinige dingen die ik weet.
Waar heb je dat gevonden?
Ja! Van horen zeggen, ik was er niet bij. Je zei, dat is een rituele bekrachting van de liefdevolle vriendschap.
Het was eigenlijk vooral een bevlieging.
Oh, ze zal het graag horen, je vrouw.
Nee, bevliegingen zijn toch de mooiste dingen die je als koppel kunt meemaken. Het was een kerkje, we hadden daar een huwelijksviering meegemaakt van de dochter van vrienden van ons. En we kwamen buiten en ik vond het zo'n stemmig dingetje. En die plechtigheid was ook leuk. Ik zei, en als wij dat nu eens deden. En tot mijn algehele verbazing was het antwoord positief. En meer is er niet achter te zoeken. Alleen heb ik, en daar verwijs je misschien naar, ik heb wel vastgesteld, die dag zelf, tijdens die viering zelf, wat het was, dat we, zonder dat we het zelf in de gaten hadden, de logica van het huwelijk helemaal omgedraaid hadden. De logica van een huwelijk is, je leert iemand kennen, je voelt dat klikt, wij willen samen een leven uitbouwen. Weet je, we gaan dat bezegelen in een huwelijk en we gaan van alles beloven aan elkaar. We gaan in kwaaie en goede tijden enzovoort enzovoort. Wij hebben zonder het in de gaten te hebben dat omgekeerd en in feite kunnen zeggen, nadat we 26 jaar samen waren, kinderen en kleinkinderen hadden, van even achterom kijken, gewoon achterom kijken. En zien van, dit is het.
Nu durven we het eigenlijk aan elkaar te zeggen. En
hoe mooi, hoe fijn. Ja. Hoe fijn wat er allemaal bij elkaar zat. Dus het was een soort collectie. Dit is wat we op onze rit allemaal, wat aan onze schoenen is blijven plakken. Aan vriendschappen, aan familie, aan kinderen, aan kleinkinderen.
Is het waar dat je met je dochters een weddenschap had afgesloten? Dat je niet zou huilen?
Dat is waar. En ik heb die glorieus verloren.
Na hoeveel minuten?
Ik denk dat ik...
Seconden?
Ik ben niet aan het altaar geraakt.
Maar zo kennen we jou toch niet? Die rationele man die nooit of nooit... Ik heb je nooit zien huilen. Niet dat dat hoeft allemaal.
Nee. Nochtans, een paar weken geleden had ik het nog toen ik bij jouw gewaardeerde collega Katrien van Doorn in de Madame te gast was. Omdat ik met het programma stopte. En ze eindigde met, ik ga je missen. En ze kreeg zelf een traantje en ik ging vlotjes mee. Ja, er zijn momenten dat gebeurt. Ik zoek ze niet op.
Nee, ik kan niet zeggen dat je mis. Ik zou liegen.
Zo is het. Zo kennen we elkaar weer.
Ik weet waar ik aan begin, zeg je vaak, maar nooit waar ik eindig. En dat bevalt me ontzettend. Wat bedoel je daarmee?
Ik durf me wel eens, mezelf wel eens in jeugdige of nu ondertussen minder jeugdige overmoed aan projecten wagen waarvan ik me op een bepaald moment afvraag van oeh, is dat niet boven mijn kunnen getild en hoe ga ik dat tot een goed einde brengen? Dat is, laat ik zeggen, dat ik denk dat dat nog nooit echt fataal is afgelopen. Je leert er wel wat van. Maar als je de afloop kent, dan is het ook zo saai. En ik denk dat dat als ingesteldheid, ik raad het mensen ook altijd aan, in het professionele, maar ook in het persoonlijke leven, als je dingen nastreeft, hè, als je voor jezelf zegt, dat doel wil ik bereiken. Natuurlijk, een professionele sporter, kan bijna niks anders. Als je zegt, ik wil een wereldrecord of een Belgisch record verbeteren, ja, dan moet je alles doen om dat te doen. En dat is een ijzer, dat in eerste instantie een ijzeren discipline. Maar je weet ook dat dat voor beperkte tijd is. Maar als je te veel naar vooraf omschreven doelen gaat streven, ja, is de kans op mislukkingen en de bijhorende ontgoocheling te groot. En dat wil ik mezelf niet aandoen. Ja, en ik hoop dat mensen zichzelf dat niet te veel aandoen.
Ja. Even voor we naar My Funny Valentine gaan. Niet met Chet Baker, maar met Jan Houtekiet. Ik ben benieuwd hoe je gaat klinken.
Wacht. Ja, ja. Want jij vroeg me welke teksten. Hè, dat is hoe het programma in elkaar zit. Ja. En ik had uitdrukkelijk, expliciet gezegd, ik wil My Funny Valentine niet in, op even welke versie, ik wil My Funny Valentine horen in de versie van Chet Baker.
Ja.
Ik herinner je nogmaals aan die stelling van de denker en visionair uit de late 20e eeuw, Pat Tonet, c'est le ton qui fait la musique.
Wel, net daarom.
Ja,
hoe klinkt hij in de versie van Jan Houtekiet? En waarom My Funny Valentine? Of zeggen we dat straks?
Laten we dat straks zeggen. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Dit gaan wij remixen en dit wordt een hit op YouTube. Dat voel je toch? Is dit een beetje voor jouw vrouw?
Dat zou gek zijn, Pat, want Valentine is een man en mijn vrouw is per definitie een vrouw.
Maar in deze transgenderneutrale tijden zou ik me daar...
Maakt dat niet uit, dat is waar. Het is vaak gezongen door mannen.
Ja.
Maar het gaat over een man. Mm-hmm. Het is eigenlijk, over haar figuur ga ik mij niet uitlaten als ik thuis nog wil binnen mogen. En over haar looks ook niet, maar al de rest klopt wel.
Mm-hmm. Mooi.
She makes me smile with my heart.
Hoe doe je dat na al die jaren?
And she doesn't have to change her hair for me, echt niet.
Ja. En hoe doe je dat?
Hoe doen we dat?
Ja. Dat is toch zeer vreemd en raar en uitzonderlijk in het muzikantenmilieu ook, hè? Nee?
Daar zijn de clichés. Ik weet het niet. Ik wil wel eens de statistieken zien of relaties in het muzikantenmilieu nu zo minder stressbestendig zijn dan in het milieu van de ambtenaren of van de CEO's. Ik weet het niet. Natuurlijk, ik heb het vaak rond mij zien gebeuren en de verleidingen zijn soms groot. Ja, hoe doe je dat? Door het te doen, zeker. En door elkaar. Ik denk, als ik één... Ja, één indruk wel, of een tip mag ik het niet noemen, alsof ik mensen de les zou willen spellen. Laat elkaar genoeg vrijheid. Laat elkaar zijn wie je bent. Aanvaard elkaar zoals je bent. En dat hebben mensen daar hebben mensen het, denk ik, soms moeilijk mee. Als je de ander wil veranderen, altijd mis.
Ja.
Lukt nooit. Vergeet het.
Willow the Wisp, Miles Davis, uit zijn album Sketches of Spain. Het is denk ik op dat ogenblik het derde project dat hij samen met Gil Evans maakt, hè, na Miles Ahead en Pogin Best, zo is het. Zit in 1960. Dat is zo een standaard waar jij absoluut ook iets...
Laat ik zeggen dat het nummer Will O' the Wisp niet zozeer de standaard is. Ik denk het meest... De hoofdschotel van die plaat is zijn versie van het Concerto de Aranjuez van Rodrigo.
Ja.
Maar laten we zeggen dat het geheel van Sketches of Spain een geweldige indruk op mij gemaakt heeft. Het was mijn vader die die plaat in huis heeft gehaald, ettelijke keren opgezet. En ik associeer het nog altijd heel sterk met hem. En ik vind het ook een... Ik vind het, als we het nu daarnet hadden over een work of art, dat is nu eens eenmaal één geheel, een sfeer, een setting, waarbinnen die spaarzame stijl van Miles Davis tot zijn recht komt zoals het nooit meer tot zijn recht gekomen is. Want ik moet eerlijk zijn, ik ben hem later leren kennen in zijn wat wildere, wat experimentelere periode, waar hij de pop en de rock en de Afrikaanse ritmes ging opzoeken. En ik ben blij dat ik langs daar ben binnengekomen. Maar hier komt zijn klare lijn en zijn spaarzame stijl zo mooi tot zijn recht.
Heb ik het nu fout, maar ik hoor daar geen piano bij. Trompet, bugel, drums, percussie, tromboon, hoorn, tuba, fluit, harp, hobo, klarinet, basklarinet, fagot.
Zo?
Ik dacht... zo inderdaad.
Ja.
Nee, maar voor een pianist...
Om het met Miles Davis te zeggen, so what?
Ja. Ja, alors.
Het is toch niet hoe je het doet, het is wat je doet.
Ja. Ook als pianist kun jij ontzettend genieten van andere dingen.
Tuurlijk. Waarmee ik niet gezegd heb dat ik de pianisten, de grote pianisten van de vorige eeuw en van de huidige eeuw, ik noem dan Herbie Hancock, ik noem Chick Corea, ik noem Keith Jarrett zeker, Joe Zawinul, Brad Mehldau. De grote pianisten hebben natuurlijk een bijzondere plek in mijn hart, dat is waar. Thank you.
Die moesten we nog hebben. Willow the Wisp van Miles Davis.
Berg en Dal met Padone.
En met Jan Houtekiet, radiomaker en muzikant. Hij zit bij mij. Jan, je wilt nog voor je sterft de rol van zatte onkel vertolken in een amateurstuk en een gospelmis in Harlem spelen.
Ja, dat was... ik weet waar je naar verwijst. We hebben ooit een uitzending gemaakt over de fameuze... Waar is de tijd? Bucketlist. Dat is een 2-3 jaar geleden, die Ice Challenge, waar je een bucketlist moest maken. De fameuze bucketlist. Mijn redactie verzocht mij dan vriendelijk, wil jij ook een bucketlist maken? Ik zei, no way. Over mijn lijk. Maar ze hebben mij toch zover gekregen. En ik heb er een loopje mee genomen.
Ja, 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 dat is weer de ironie.
Maar
hè?
Er zat een onkel in het toneelstuk, wil ik graag spelen.
Kan niet moeilijk zijn.
En de gospelmis, daar kan ik alleen maar van dromen dat ik daar ooit zal spelen.
Is dat zo, de laatste?
Ja, ja, tuurlijk. Heb je al eens een gospelmis meegemaakt in Harlem? Ik kom nog niet aan de tenen van die mannen die daar muziek zitten maken. Maar ik zit er wel graag in, ja.
Maar is dat nu valse bescheidenheid?
Nee, dat is zelfkennis, pad. Zelfkennis, je moet dat eens proberen.
Ja?
Ja, echt waar. Je moet weten wat je kunt. En die zat een onkel. Daarvan weet ik ook niet of ik dat zal kunnen, maar dat wil ik wel eens proberen.
Misschien lijkt me iets...
De Deilenzonen in Mechelen.
Ja, zeg maar graag. Trouwens, die fameuze afscheidstournee die je hebt gemaakt door 5 steden. Ja. Hasselt, Gent, of de meest onbenullige steden eerst. Leuven. Mechelen zat er niet bij. Hè?
Ja, dat hebben we rechts of links laten liggen. Ik weet er vanaf zijn.
Het is 1998. Sportverslaggever Jan Wouters neemt op zijn laatste werkdag in de lift afscheid van zijn microfoon, net voordat hij die zal inleveren bij Bert de Graaf, de toenmalige baas, voor wie het niet meer weet. Dat was een opdracht die we hem hadden gegeven in Levende Lijven. Jij wil die opnieuw horen?
Ja, ik heb hem dat horen doen ook bij zijn afscheid. Er was een soort radiobijeenkomst in Westrand in Dilbeek, herinner ik me. En daar heb ik met Patrick Rigel ook muziek gemaakt. En hij zat daar nog eens komen doen. Dus dat heb ik de eerste keer gehoord, dat hij die tekst kwam brengen. Het is natuurlijk het is een beeld dat hij oproept, dat hij zijn microfoon zou moeten gaan inleveren. Het was de tijd waar je nog die zware bandopnemers had. Je hebt ze zelf ook nog op je schouder gehad, toch 20, 30 kilo... als het niet meer was. En van die massieve microfoons. Ik weet niet of ze goed waren, maar ze zagen er wel struisstoer en stevig uit. En Jan gebruikte dat beeld dat hij zijn microfoon, zijn wapen, zijn instrument terug moest gaan inleveren bij de toenmalige grote baas.
Hij was op dat ogenblik 2 jaar jonger dan jij nu bent, 60. Want dan moesten ze met pensioen op 60,
precies,
weet je
precies,
nog?
Precies, ja.
Het is schitterende radio.
Ja, hè.
Mijn microfoon, mijn zoon, kom hier voor een zoen. Jij gaat me overleven, niet voor even, maar ook daarna nog, als je overgaat in andere handen. Hoe zal ik dat overleven? Mijn lege handen, zonder banden met jou. Mijn lieve vriend, vreemd en zo vertrouwd, soms uitgeleend, altijd teruggekomen, bij me gebleven, in goede en in kwade dagen. Wat heb ik je vastgegrepen, opgevreeën? Wat was je koel als van metaal, maar ook zo glad, zo goed gelegen, omvingerd in mijn handen, zo zacht gelegen en gegleden, zo naar mijn mond gestuurd, ervoor gehouden, wachtend op mijn ademstoot, de start van ons minnespel. Lieve microfoon, fuik voor mijn fonemen, ik heb van je gevreten, aan je gezeten, je uitgeperst, fijn gevreven daar van boven, als door een zeef. Ik weef die woorden op het stramien van je stalen netje, zo fijndradig opgespannen, en als hete thee stromen ze naar binnen. Aan lauwheid heb je niets. Jazeker, ik heb mij aan jou opgedrongen, je in bezit genomen, in dronkenschap bijna, zo bezield en bezeten. Mijn eisen gesteld ook, tril dan mee, onbuigzame, zinder, zodat ze luisteren met grauwe oortjes dat jij aanbiedt, mede namens mij. Wij tweeën waren één, zijn het nog, niet lang meer. Maar ik stel het afscheid uit. De lift is al 2 keer op en neer geweest. Straks breekt er misschien nog brand uit op de 9e verdieping. Een ramp voor de aristocraten, bureaucraten van de nog te vernieuwen VRT. De nieuwe orde in gevaar. Maar wij veilig opgesloten in onze koker, deze Kate van Faraway, klitten nog meer aan elkaar dan ooit tevoren. Ik lik je kopje, krijg een kopje terug, of is dat inbeelding? Is er hier maar één die handelt, en dat ben ik, ouwe Wouters. Je klemt je vast, je neemt hem nog eens beet, maar het klamme zweet staat je in de handen. Nog is hij van jou, die makkelijke, moeilijke microfoon. Want je bent er ook wel eens kwaad op geweest als hij zweeg, batterijen leeg, of nors deed, kraken, fluiten, als jij wou flirten met hem en de verre vreemde luisteraar. Maar toch, ik kon hem niet missen. Hier zie, neem maar, doe maar de graven. Ik heb mijn microfoontje niet meer nodig. Alsof Hillary Bill ooit zijn saxofoontje zou willen afstaan. Aan niemand toch, tenzij voor orale sax. I love you. Lampje uit.
Lampje uit van Jan Wouters, de taalmagier, de bezweerde, de sjamaan. We waren één, zegt hij over zijn microfoon, ouwe Wouters.
Ja, ja. Goh, briljant geschreven. En dat is dan iemand, als we daar nu over spreken, spreken we over de sportredacteur, weet je nog wel. Veel jonge mensen zullen hem misschien niet meer kennen. Een woordkunstenaar sans pari.
Want de taal, daar hebben we het nog niet over gehad, maar je bent een grote pleiter ook voor het, ja, Nederlands, maar dat laten zingen eigenlijk. Hè? Dat is ook een beetje jouw betrachting geweest, heel je carrière lang, denk ik.
Nee, veel betrachting had ik daar niet, maar het plezier van met taal bezig te zijn. Het plezier. Mm-hmm. Ik zeg het nog eens, het plezier van met taal bezig te zijn. En te vaak wordt enig plezier aan taal verward door mensen met, je bent een taalnazi of een taalfascist, ja. Iemand die wil dat het allemaal keurig op de letter. Ik kan daarvan genieten als ik zo'n Jan Wouters hoor. Wow. Als je dit kunt, waarom zou je het dan niet doen?
Precies,
als je het kunt?
Precies.
Moeten wij allemaal zo gaan praten? Nee, alsjeblieft niet.
Ja, maar er zijn maar weinig dit gekund is natuurlijk.
Ja, maar het hoeft niet allemaal zo te zijn. Maar laten we plezier beleven aan taal. En dan denk ik dat we een heel eind verder komen. Laten we af van de complexen die we in Vlaanderen misschien toch nog wel hebben over die taalbeheersing.
Want een manifestatie gaat niet door, maar vindt plaats.
Ja,
hoe vaak hebben we dat niet gezegd?
Ja, en dan hoor je nu stilaan, dat herinneren mensen zich nog, dat ik dat op Studio Brussel in Hallo Houtekiet probeerde erin te rammen.
En mensen
zeggen dan, ja, dat was van dat plaatsvinden en door. Maar wat was het verschil nu weer? Dat zijn ze dan weer vergeten. En is dat erg? Nee, het is niet erg. Ik heb hen wel attent gemaakt dat daar iets is. En is taal iets wat kan evolueren? Want wat 20 jaar geleden niet kon, kan nu misschien wel.
Moet nu.
Vinden we dat erg? Dat is, hopelijk is taal een levend ding.
Jan Houtekiet, wat is jouw credo? Oei, oei.
Een credo?
Ja. Wat wil je meenemen?
Wat wil ik meenemen?
Of aan het publiek kenbaar maken. Kijk, dit was het.
God, nu overval je mij. Die vraag had ik hier niet verwacht.
Nee, ik stel die maar elke week dus.
Een uitdrukking die ik altijd heel fijn vind, waar je waarschijnlijk niks mee bent, dat is de Brusselse uitdrukking om ja te zeggen. Ken je die?
Nee.
Aan open tijdre.
Dat is een mooi.
En ik vind dat een mooie attitude om in het leven te staan. Als iets je gebeurt of je, er staat iets je op te wachten, aan open tijdre. Ja, en dan komen we terug misschien op dat optimisme waar je het er straks over had. Vooruit met de geit.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.